Wetende de schrik des heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. En in dit gedeelte zijn we in elk geval weer bij de hoofdlijn van deze tweede Korinthebrief. De hoofdgedachte die de hele brief door naar voren komt. Dat is namelijk de situatie van de Korintiërs die eigenlijk de apostel Paulus niet als zodanig erkennen. En de apostel probeert op een of andere wijze dan toch zichzelf aan deze Korintiërs te presenteren. Ik weet nooit welke uitdrukking daar nou eens voor moet gebruiken. Want aanbevelen mag ik niet zeggen, maar onder ons, volgens ons doet hij dat namelijk wel, zich aanbevelen bij de Korintiërs. Maar hij zegt in ieder geval dat hij dat niet doet. Niettemin legt hij eigenlijk de hele brief lang verantwoording af over zijn werk, over zijn positie en ook in het bijzonder over zijn relatie tot de Korintiërs, zoals we in het voorgaande schriftgedeelte al gezien hebben. En terwijl hij dat doet, gaat hij af en toe heel sterk in op belangrijke punten die hij naar voren brengt. Want hij maakt dan gewoon van de gelegenheid gebruik om bepaalde zaken in het bijzonder te beklemtonen. Dat deed hij al in hoofdstuk 3, toen hij zei dat hij en Timotheus, want zij worden geacht de schrijvers van de brief te zijn, dat hij en Timotheus dienaren zijn van dat nieuwe verbond. En dat hun bekwaamheid uit God is, zoals er staat in bijvoorbeeld vers 5 van 2 Korinthe 3. Een bekwaamheid om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, niet der letter maar des geestes enzovoorts. En terwijl hij zegt niet der letter maar des geestes, gaat hij ineens in op het nieuwe verbond. En de grote heerlijkheid, de uitnemende heerlijkheid van dat nieuwe verbond in vergelijking met het oude verbond. Dat wil zeggen dat hij van de gelegenheid gebruik maakt om op dat nieuwe verbond in te gaan en de strekking daarvan enzovoorts. Terwijl hij, als je de hoofdgedachte volgt in de brief, gewoon spreekt over zichzelf en over zijn positie als dienaar van dat nieuwe verbond. Maar naarmate dat nieuwe verbond heerlijker is, wordt de positie van de apostel Paulus vanzelfsprekend ook heerlijker. Daar gaat het om. Nou zal het ons wellicht niet al te zeer interesseren dat de apostel Paulus zoveel problemen had met de Korintiërs. Maar neem niet weg dat het een verschijnsel is wat in onze dagen natuurlijk nog steeds een rol speelt. Velen hebben moeite met de inhoud van wat de apostel Paulus naar voren brengt. En aan de andere kant maakt hij van de gelegenheid gebruik om op bijzondere wijze in te gaan op bepaalde aspecten van dat nieuwe verbond. Over die heerlijkheid van het nieuwe verbond sprak hij dus in hoofdstuk 3. En voor een deel natuurlijk ook zeker in de eerste helft van hoofdstuk 4. En in het eerste deel van hoofdstuk 5 wat we nou besproken hebben, zegt hij dat wij, dat niet alleen hij en Timotheus, maar eigenlijk wij allen zouden aanmerken de dingen die men niet ziet, want de dingen die men niet ziet zijn immers onvergankelijk. En die onzienlijke dingen, die worden aan ons bekend, dat wil zeggen die worden zienlijk, nadat wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, is de gedachte. En het punt is dat de apostel zegt dat hij en Timotheus, maar daarna uiteraard ook alle gelovigen, geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, zodat in ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschiet, zoals er staat in vers 10 van 2 Korinthe 5. En de gedachte die daar achter ligt is natuurlijk dat de Korintiërs en wij allemaal voor die rechterstoel van Christus zullen verschijnen in de toekomst, wanneer er nu nog onzienlijke dingen aan ons zienlijk gemaakt worden, aan ons geopenbaard worden. Maar de grondgedachte die erachter zit, is dat juist Paulus en Timotheus zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan, dan gaat het er inderdaad om of zij ook daadwerkelijk het evangelie gebracht hebben en uiteengezet hebben aan deze Korintiërs, hoewel deze Korintiërs er niet naar wilden luisteren, zodat Paulus zich in deze uitspraken over de rechterstoel van Christus toch weer excuseert. En hetzelfde zegt als wat hij in hoofdstuk 1 vers 4 al zei. Hij zegt, wij zijn nou eenmaal uitdelers of rentmeesters van de verborgenheden gods. En van die rentmeesters wordt verwacht dat elk getrouw bevonden zal worden, enzovoort. Dat was het bekende gedeelte inmiddels, hoop ik, uit 1 Korinthe 4. En of ze trouw geweest zijn, wel, dat zal blijken inderdaad voor de rechterstoel van Christus. Daar heeft hij dus eigenlijk in de eerste plaats over, al leren we uit het schriftgedeelte dat wij allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar met deze inleiding, waarbij ik geprobeerd heb even gauw de voorgaande hoofdstukken weer op rij te zetten, komen wij in vers 11, waar de apostel dus inderdaad zegt, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En die wij, dat is dus nog weer gewoon Paulus en Timotheus. Hij excuseert zich dus toch. Hij zegt, wij bewegen de mensen tot geloof. En wij doen dat niet ter wille van de mensen. Ik vind het altijd aardig om dat erbij te zeggen. Niet ter wille van de mensen. Dat zou niet verkeerd zijn, maar ik zeg altijd, het is niet de beste motivatie die er is. Al is het ongetwijfeld de goede. Hè? Maar niet ten behoeve van de mensen, maar wetende de schrik des Heren. Dat wil zeggen, hij doet het voor de Heer. Later zegt hij trouwens ook, de liefde van Christus dringt ons in dat verband. Maar hij zegt hier, wij weten de schrik des Heren. En die uitdrukking schrik des Heren is dus al verklaard in de voorgaande verzen. Dat blijkt ook uit het woordje dan, wij dan. En dan wil zeggen, op grond van al het voorgaande, hè? Wij weten de schrik des Heren. Wij weten namelijk dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En daarom bewegen wij de mensen tot het geloof. Dus hij zegt, feitelijk trek je er maar niks van aan. Wij moeten dat nou eenmaal doen. En wij zullen daar loon ontvangen bij de Heer straks voor de rechterstoel van Christus. En wat jullie ermee doen, Korintiërs, dat zoek je maar uit. Zo ligt het ongeveer. Het is een beetje erg zwart-wit gesteld, maar daar komt het op neer natuurlijk. Later is het veel minder zwart-wit en dan blijkt dat hij een bijzondere liefde heeft voor de Korintiërs, een bijzondere band ook met de Korintiërs. En dan kun je dus niet zeggen tot de Korintiërs, je zoekt het maar uit of je bekijkt maar wat je ermee doet. Maar niettemin, het eerste motief van de apostel Paulus is toch niet de Korintiërs te dienen, hoezeer hij ook met hen verbonden is. Maar het is in de eerste plaats vanwege de schrik des Heren, vanwege dat het de Heer zelf zal zijn die hem zal oordelen. En dan bedoel ik dus gewoon weer te citeren uit 1 Korinthe 4, waar hij zei, voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dat was vers 2 van 1 Korinthe 4. En daarna zegt hij inderdaad in vers 3, doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden. Nou ja, dat zeg ik, hè. En daarna zegt hij aan het eind van vers 4, maar die mij oordeelt is de Heere. Want die zal aan het licht brengen, ook die dingen, ook de verborgen raadslagen des harten. En dan zal ieder lof hebben van God. Dat is dan het einde van vers 5 inmiddels weer. Die gedachte is het nog steeds. Opmerkelijk is het dan dat dit voortkomt helemaal uit het begin van de eerste Korinthebrief. En hier zitten we al een aardig eentje weer in de tweede Korinthebrief. En het idee, de gedachte is nog steeds niet veranderd. Het eigenlijke thema is dus helemaal niet veranderd. Het thema blijft in de eerste plaats dat die Korintiërs niet willen aanvaarden dat wat de apostel Paulus hen leert. Nou goed, en zult u zeggen, dat is toch niet het belangrijkste, maar zeg ik, dat is wel het belangrijkste, want dat verklaart namelijk waarom de apostel Paulus deze dingen naar voren brengt, vooral ook in de eerste Korinthebrief. en waarom hij ze op zo'n manier naar voren brengt. Want hij doet het op een wat moeilijke, terughoudende, breedvoerige manier. Heel anders dan dat hij dezelfde dingen naar voren brengt in bijvoorbeeld de Romeinenbrief. De Romeinenbrief is net alsof er geen luisteraars zijn. Hij zet gewoon systematisch uiteen, alsof hij bij wijze van spreken een wetenschappelijk werk schrijft of zo, zonder dat hij daar weer tegenspraak krijgt. Hij zet argumenten op een rij en trekt de conclusies daaruit, enzovoort. En wij besluiten dan en wij weten, enzovoort. Dat is gewoon objectieve waarheid, op objectieve wijze naar voren gebracht. Terwijl hier duidelijk de apostel rekent met de tegenstand eigenlijk van de Korintiërs. Nou goed, vers 11 van 2 Korinthe 5. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Ik ga helemaal niet op dat woord schrik in, dus ook nergens voor nodig, want het blijkt gewoon uit het voorgaande wat eronder verstaan wordt. Wij dan, wetende dat wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, bewegen de mensen tot geloof, want wij uitdelers worden geacht trouw te zijn. Daar komt het op neer. Wij bewegen de mensen tot het geloof. De bewegen wil dus ook inderdaad onder andere zeggen eventueel overreden, want dat bewegen tot geloof gebeurt uiteraard gewoon met woorden uiteraard. Hè. Dus wij bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Dat wil zeggen dat God dat weet, is de gedachte. Dus dezelfde gedachte trouwens weer als in 1 Korinthe 4. Namelijk, of laat ik dichter bij huis blijven, het is dezelfde gedachte als uit 2 Korinthe 2, het laatste vers, waar hij zegt, wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. U weet het, hè? Dat betekende feitelijk, wij verbasteren dat woord, wij vervalsen dat woord niet, zoals velen doen, maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Vooral gaat het me dan om de uitdrukking in de tegenwoordigheid Gods. Laatste vers van hoofdstuk 2. En dat komt dus overeen met 5 vers 11. Wij zijn goden openbaar geworden. Het is voor God duidelijk dat wij dat doen om deze redenen. Namelijk weten de schrik des Heren enzovoorts. Want het punt is dat Paulus en Timotheus daar natuurlijk opdracht toe gekregen hebben. Ik zeg dat en ik ben me bewust dat ik daarmee de gedachte eigenlijk afzwak, maar ik moet eerlijk blijven. Het gaat hier over Paulus en Timotheus en het wil nog niet zeggen dat iedereen, elke gelovige, zou moeten bezig zijn met het bewegen van de mensen tot het geloof. Niet dat het verkeerd zou zijn als het zo is, maar dat betekent niet dat iedereen daartoe de speciale opdracht heeft. Paulus wel, Timotheus ook, en zij moeten aan die opdracht trouw blijven. Bij andere gelegenheden zegt de apostel ook uitdrukkelijk dat hem naar de genade Gods deze gave, of deze opdracht kun je ook nog zeggen, dat komt op hetzelfde neer, gegeven is om dat te doen. Dat wil zeggen, God heeft hem dat uit genade toebedeeld. Paulus beschouwt het als een genade dat hij dit werk doen mag, maar nou je het doen mag, moet hij daarin ook inderdaad trouw blijven. En dit haal ik aan, omdat op andere plaatsen uitdrukkelijk gezegd wordt dat aan gelovigen verschillende gaven en dus ook verschillende opdrachten gegeven zijn naar de genade die in ieder van u gegeven is. Dat wil zeggen dat het voor ieder verschillend. Dus en waarom ik daarop op inga, is omdat u niet zou denken dat wij als gelovigen allemaal op dezelfde wijze als de apostel Paulus erop uit moeten zijn om de mensen te bewegen tot geloof, omdat we anders ontrouw zouden zijn. Dat is niet het geval, maar het heeft heus te maken met de individuele positie, de individuele roeping, of moet ik zeggen de individuele genade, in dit verband dan, van de verschillende gelovigen. Maar Paulus en Timotheus in elk geval hebben die genade ontvangen om dat te mogen doen, maar nu ze het mogen doen, worden zij geacht trouw te zijn daaraan, enzovoorts. En hetzelfde verhaal als dat de een, ja, nou, dan loop ik risico dat ik daarop aangevallen word. Maar de een krijgt zoveel talent en de ander zoveel. En als je dan zegt, maar die talenten is toch niet voor onze bedeling, dan zeg ik, dat is waar, maar het is niettemin wel degelijk een gedachte in verband met het nieuwe verbond, met het Nieuwe Testament. Zal ik maar zeggen, Nieuw Testament is je prediking, wel degelijk. En de gedachte is dat, nou eenmaal, die talenten van de gelovigen, dat er nou eenmaal verschillend is. De een heeft andere verantwoordelijkheid dan de ander. En daar gaat het om. Maar als men een verantwoordelijkheid heeft, wordt men geacht in de eerste plaats daaraan trouw te zijn. Daar ga ik nou maar niet verder op in, maar ik zeg het hopelijk nadrukkelijk genoeg. Hè. Trouw is de eerste vereiste van welke dienstknecht dan ook. Als die beroerd werkt of langzaam werkt, nou ja goed, als hij daar dan maar mee doorgaat. Toch? Dat is het, als je er maar van op aan kunt. Dat is de gedachte die de apostel naar voren brengt in verband met zichzelf. En dat is ook wat hij aan Timotheus en ik meen ook aan Titus schrijft. Mededienstknechten. Dus trouw zijn namelijk, men moet van uw dienst ten volle verzekerd zijn, staat er. Hè? Ja. Goed. Hij zegt dus, ik ben goden, of wij zijn goden openbaar geworden. Voor de Heer is dat duidelijk. De Heer weet dat we dat doen uit oprechtheid en in de tegenwoordigheid Gods, om het te zeggen met hoofdstuk 2 vers 17 dan. En daarna zegt hij, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn, of te worden, zou ik gekozen hebben in de vertaling, maar laat het maar rustig staan, er verandert niks mee. Waar het om gaat is dat de goede bedoelingen van de apostel duidelijk zijn bij de Heer. En Paulus hoopt dat die goede bedoelingen ook duidelijk zijn bij de Corinthiërs. Maar dat staat nog te bezien. Maar hier komt het onderliggende onderwerp dus gewoon even heel direct naar boven in die uitspraak. Hè? Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn, dan wel te worden. Want wij prijzen onszelf u, aan u dus, niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Paulus zegt, wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar ik ben altijd geneigd te zeggen, nou in de praktijk doet hij dat natuurlijk wel, maar het punt is dat dat niet de bedoeling is hier. In ieder geval, hij zegt ervan dat hij zich weliswaar aanbeveelt of aanprijst, maar opdat zij, die Corinthiërs, zouden roemen over de apostel Paulus. En hij zegt er ook bij in wat voor verband. Namelijk, opdat gij zoudt hebben stof om te roemen, opdat gij zoudt hebben te roemen tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het hele punt bij de Corinthiërs, maar ook bij de Galaten en bij de Hebreeën, denk ik altijd even tussendoor, is altijd hetzelfde. Namelijk dat men zich bezighoudt met de uiterlijke dingen. En dat is precies wat de apostel in hoofdstuk 4, zeker in het laatste deel van hoofdstuk 4, al naar voren gebracht heeft. Maar eigenlijk ook in hoofdstuk 3 natuurlijk. Hè. Namelijk, het gaat niet om uiterlijke dingen, maar het gaat om inwendige dingen. Het gaat om heerlijkheid, het gaat om licht, maar niet naar buiten toe, maar naar binnen toe. Want God heeft niet naar buiten toe in de wereld geschenen, in onze bedeling met het licht, maar heeft in onze harten geschenen. Kortom, het koninkrijk komt niet met uiterlijk, hoe heet het ook weer? Met uiterlijk gelaat heet het, geloof ik, hè? Ja, uiterlijk vertoon is Nederlands, maar in de Statenvertaling is dat het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Maar dat is natuurlijk hetzelfde, vertoon, dat je zien kunt. Maar het koninkrijk is in uw lieden, dat is precies hetzelfde. En alle prediking en alle levenswijze die te doen heeft, primair met de uiterlijke dingen, is niet in overeenstemming met de prediking van het Nieuwe Testament of Nieuw Verbond in onze dagen. En het is ook strijdig met wat de apostel Paulus daarover predikt. Dat wil zeggen, de apostel Paulus geeft wel enige aanwijzingen en adviezen met betrekking tot het praktisch leven van de gelovigen. Maar dat is weer zo, omdat dat de basis moet zijn voor de werkelijke dienst van de gelovigen. En die is gelegen in de onzienlijke dingen. En dat staat hier dus ook, wij prijzen onszelf niet wederom om aan. Dat zou met uiterlijke dingen eigenlijk het eerst van doen hebben. Maar zegt hij, wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij zoudt hebben te roemen tegen degene die in het aangezicht in uiterlijke dingen roemen en niet in het hart. Want het punt is natuurlijk dat de gemeente in Korinthe door de bediening van de apostel Paulus ooit gesticht is. Die gemeente zou ook eigenlijk genoemd kunnen worden bij de naam van de apostel Paulus. Het is het resultaat van zijn werk. En de Korintiërs zouden zich kunnen beroemen op de apostel Paulus hoogstpersoonlijk, die immers de oorzaak is geweest voor het ontstaan van deze gemeente. En dan kan men zeggen, ja, deze Paulus, die predikt inderdaad niet de uiterlijke dingen, predikt in ieder geval geen wet, om dan maar iets heel concreets te zeggen, maar predikt niet de uiterlijke dingen, maar predikt inderdaad onzienlijke dingen en daarmee juist en vooral eeuwige dingen. Men zou zich juist daarop kunnen beroemen. En misschien is het moeilijk voor te stellen, maar stel dat wij deel uitmaken van een gemeente die nog door de apostel Paulus oorspronkelijk gesticht is, al is het dan 19 eeuwen geleden, daar zou je toch op kunnen beroemen. Dat is nog een echte oorspronkelijke gemeente enzovoorts. En zo zou het kunnen zijn. Maar hij zegt dat het roem zou moeten zijn, niet in het aangezicht, niet naar uitwendige dingen dus, maar in het hart naar inwendige dingen. Daar gaat het om. En dan zegt hij vers 13, want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. En ook hier prijst hij zich dus min of meer aan, al zegt hij dat hij dat niet doet. En u moet ook opletten dat vers 12 en vers 13 allebei beginnen met want. En vers 14 begint ook nog met want. Daardoor is het, kijk, je moet ze wel achter elkaar lezen, want je kunt die drie versen tegelijk lezen. He? Maar dat drie keer want kan alle drie de keren terugverwijzen gewoon naar vers 11. En je zou de versen zelfs in omgekeerde volgorde kunnen lezen. Dus ze staan eigenlijk naast elkaar, want via dit want wordt op drie verschillende manieren vers 11 toegelicht. Wij bewegen de mensen tot geloof. En we zijn goden openbaar geworden. We hopen ook bij u geopenbaard te worden. Want de liefde van Christus dringt ons. Want het zij dat we uitzinnig zijn, we zijn het goden enzovoorts. En dan vers 12, want we prijzen onszelf u niet wederom aan, maar we geven u oorzaak van roem over ons. Daar kun je dus gewoon in willekeurige volgorde lezen. Alle drie de versen zijn commentaar op vers 11 namelijk. En dan wordt vers 13 weer wat makkelijker te begrijpen. Want anders dan denk je, wat heeft vers 13 nou met vers 12 te maken? En vers 13 begint toch met want, dus je denkt dat het commentaar is op vers 12. Maar dat is niet zo, het is commentaar op vers 11. En vers 14 is ook commentaar op vers 11. Wij zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. En ik hoop dat u merkt dat vers 13 volstrekt bij vers 11 aansluit. Wij zijn goden openbaar en wij hopen ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. En vers 13 spreekt dan ook in de eerste plaats weer over de relatie van Paulus tot God en in de tweede plaats dus weer over zijn relatie tot de Korintiërs. Als je vers 12 er even tussenuit laat, dan moet het volkomen duidelijk zijn. Het zij dat we uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Dat uitzinnig heeft, wil te zeggen, buiten de zintuigen. En zintuigen hebben wat van doen met uitwendige dingen. Zien, horen, tasten, wat het maar wezen mag. Maar heeft te maken met de zienlijke wereld, of althans de uitwendige wereld, de stoffelijke wereld. Want die nemen wij waar door de zintuigen. Maar Paulus zegt dat hij ook uitzinnig is. Dat wil zeggen dat het gaat om dingen die buiten de zintuigen omgaan. En dat zijn uiteraard die dingen die via het woord Gods tot ons komen, dan wel dingen die via de geest tot ons komen. En hij zegt, dat ben ik naar God toe. Wij zijn het goden. Wij zijn dat naar God toe en wij zijn dus goden openbaar geworden. Zo sluit het aan bij vers 11. Maar soms is hij niet uitzinnig, maar gewoon gematigd. Beperkt betekent dat dus. Hè? Gematigd wil zeggen tot een beperkte maat, tot op zekere hoogte. Indien wij dus beperkt van zinnen zijn en eigenlijk beperkt tot de zintuigen en indien we ons dus bezighouden toch met de uiterlijke dingen, dan is dat vanwege u. Wij zijn het ulieden. Dat blijkt namelijk, want er zijn geen brieven in het Nieuwe Testament die zich zozeer bezighouden met uitwendige zaken dan juist deze beide Korinthebrieven. In de tweede Korinthebrief hebben we dan er niet al te veel van gemerkt, maar dat komt wel, want het blijkt dat we Hier in de volgende hoofdstukken. Ik wijs altijd meteen naar hoofdstuk 8 en 9. Want dan gaat het twee hoofdstukken lang alleen maar over de collecte. Nou, als je dan niet met uitwendige dingen bezig bent, weet ik het niet meer, hè? Tja. Niet dat het niet nuttig zou zijn, want dan zou ik het niet schrijven. Maar vooruit, daar hebben we het later dus nog eens over. Maar in de volgende hoofdstukken wordt het erg veel uitwendige dingen. En in de eerste Korinthebrief is het helemaal zo. Dus indien wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het terwille van u. Om u te dienen, om u te bereiken, om u te kunnen aanspreken. Want die Korintjes waren niet uitzinnig genoeg. Daar komt het op neer. Hè? Dus wij zijn goden openbaar geworden. Zo kun je hem ook nog lezen. Moet je opletten, kun je vers 11 splitsen en vers 13 ook. Dan lees je uit vers 11. En zijn goden openbaar geworden, dan vers 13. Want het zij dat we uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te worden. Want het zij wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Zie? Zo hangt het in elkaar. En dan nog zo'n uitspraak. Want de liefde van Christus dringt ons. Wij zijn goden openbaar geworden. En ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te worden. Wat wordt er dan openbaar bij God en eventueel bij de Korintiërs? Wel, dat de liefde van Christus, Paulus en Timotheus dringt. En dat is het beste motief uiteraard. Voor, natuurlijk voor de evangelieprediking, maar uiteraard voor de dienst aan de Heer in het algemeen. De liefde van Christus dringt ons. Zo goed als het de liefde Gods was, waardoor die verzoening, waarover gesproken wordt in het verdere van dit hoofdstuk, tot stand gebracht is. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, hè? En God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat wil zeggen, de Heer heeft vanuit zijn liefde het een en ander voor ons gedaan. Het is vanzelfsprekend, als wij de Heer dienen, dat dat inderdaad ook voortkomt uit liefde voor hem in elk geval. Al kun je ook nog gewoon lezen, letterlijk de liefde van Christus dringt ons. Want dan betekent het dat de apostel vaststelt dat Christus de mens in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder lief heeft. En als wij als gelovigen de gezindheid van Christus hebben, zullen wij ook de mens in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder lief hebben. En dat is eigenlijk de beste verklaring hoor, deze laatste. Niet de liefde voor Christus, maar de liefde van Christus dringt ons. Maar dan is blijft de gedachte dat die liefde van Christus, die Christus dus heeft voor de wereld in het algemeen, zal ik maar zeggen, dat Paulus die liefde deelt, dat diezelfde gezindheid van Christus, zoals het heet in Filippenzen, dat diezelfde gezindheid ook in Paulus is. En zoals God zelf natuurlijk, of zoals Christus zelf de Korintiërs lief heeft, zo heeft Paulus hen ook lief. Want de liefde van Christus dringt ons. Trouwens, de vrucht van de geest is, de vrucht van die inwendige dingen, hè, van het hart, de vrucht van de geest is liefde in de eerste plaats. Dus inderdaad, dat is vanzelfsprekende zaak. De liefde van Christus dringt ons en dan zijn daar uiteraard ook gedachten bij, overwegingen bij, want het is niet alleen maar een emotionele zaak dat de apostel Paulus dat doet. Dus zijn we trouwens van hem ook niet gewend. We zijn gewend weliswaar dat hij emotioneel bij de gelovigen betrokken is, maar niettemin dat hij de dingen goed kan beredeneren, ook voor zichzelf. En hij zegt dus ook, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. In de eerste plaats is dat natuurlijk een nadere uiteenzetting van de liefde van Christus, want God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Kortom, de liefde van Christus komt daarin tot de uitdrukking dat hij voor allen gestorven is. Zie? En mede in dat verband zegt de apostel dus, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Als die dit oordelen, betekent gewoon als dat hij van mening is dat. Hè? Wij zijn van mening of van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, enzovoorts. En dat betekent gewoon, wij geloven dat het zo is. Want indien één voor allen gestorven is, dan moet men besluiten en dus oordelen dat allen gestorven zijn. En dat is ook zo natuurlijk. Het is trouwens een belangrijke waarheid die dikwijls over het hoofd gezien wordt. De waarheid namelijk dat de Heer Jezus gestorven is voor allen. Maar dat betekent automatisch dat aangezien dat nou bijna 2000 jaar geleden gebeurd is, dat dus al bijna 2000 jaar lang alle mensen gestorven zijn, dood zijn. Jazeker wel. Ja. En dat is ook de achtergrond van de uitspraak in bijvoorbeeld Efeze 2, vers 2, waar staat: ook u heeft hij medelevend gemaakt met Christus, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Alleen, gewoonlijk denken wij daarbij dat de mens nou eenmaal dood is voor God vanwege de zonde in de mens enzovoorts. Dan wel vanwege de zonden, dat doet er weinig toe, omdat het daar staat. En dan hebben we de gedachte dat de mens op die manier dood is voor God al sinds Adam. Nou is dat ongetwijfeld waar, maar neem niet weg dat die gedachte een veel sterkere toepassing krijgt na de dood van de Heer Jezus, omdat daar de Heer zelf stierf voor allen en op grond daarvan alleen al zijn alle mensen dood voor God. Er komt nog wat anders bij, er zit nog een heel andere gedachte achter, dat is namelijk dat sinds de eerste komst van Christus De hele mensheid niet alleen geacht wordt dood te zijn, maar dus ook geacht wordt in duisternis te zijn. Je kan niet missen, want leven en licht komt overeen. Johannes 1, hè? Johannes 1, licht en leven komt overeen. En als er dus geen leven is, dan is er ook geen licht en is er dus duisternis. Dat wil zeggen dat de hele mensheid als zodanig in duisternis verkeert sinds de eerste komst van Christus. En dat is een vrij algemene gedachte in het Johannesevangelie, waar gezegd wordt dat het licht in de wereld gekomen is. Maar helaas, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ja, want hun werken waren boos enzovoorts. En dat is het oordeel, staat erbij Johannes 3, dat is het oordeel waaronder de mensheid nu leeft. De mens leeft namelijk onder het oordeel. Ik ken toch Johannes 3, vers 16... En 17 ook. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Tegenwoordige tijd, niet toekomende tijd. Niet zal niet worden veroordeeld. Dat is wel waar, zeg ik dan altijd, maar dat staat er niet. Hè? Er staat, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En wie niet gelooft, en ik weet ook tegenwoordige tijd, hè? Voltooid tegenwoordige tijd, is alreeds veroordeeld. Niet eens wordt veroordeeld, maar is alreeds veroordeeld. Dat wil zeggen, dat oordeel komt niet nu. Dat oordeel is er al, definitief. En dus al, pak weg weer, 2000 jaar, zeg maar. Hè? 19 eeuwen in elk geval. Want inderdaad, het oordeel over die mensheid is gekomen officieel door de dood van de Heer Jezus. En sindsdien is de mensheid dood en leeft de mensheid inderdaad onder dat oordeel. En is de mensheid dus in duisternis. Of met de woorden van Romeinen 1, sinds die tijd wordt de toorn Gods uit de hemel geopenbaard over alle mensen, die immers, staat er niet bij immers, maar dat zeg ik erbij, die immers de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En die dus het licht afgewezen hebben, de waarheid ten onder houden, die het licht afgewezen hebben, enzovoorts. En dus leeft men sindsdien onder het oordeel, en wat er inhoudt staat er ogenblikkelijk achter in Romeinen 1, de tweede helft van het hoofdstuk. Want er staat dat God daarom de mensheid heeft losgelaten. En er staat er drie keer, en het wordt alle drie de keren uitgebreid toegelicht. Kortom, de mensheid is losgelaten. Dat was vroeger niet zo, dat was voor de dood van de Heer Jezus niet zo. Want hoewel ik niet graag zou willen beweren dat God een levende relatie had met elke zondaar in de dagen van het Oude Testament, in de dagen van het Oude Testament, moet ik toch zeggen dat in de dagen van het Oude Testament officieel God zich wel degelijk bezig hield met de gang van zaken onder de volkeren en onder de mensen. Alleen, wij zijn daar niet erg goed van op de hoogte hoe dat ging. Maar laat ik maar een voorbeeld nemen. Abraham geloofde God. Wat geloofde hij dan? Had God hem tot hem gesproken? Nou, daar weten wij niks van. Nee, maar Abraham wist ervan en die wordt als gelovige beschreven. En dus staat er, door het geloof dat is één. Is Abraham geroepen zijnde, dat is twee, gehoorzaam geweest, zodat Abraham weliswaar geroepen werd, maar hij was al een gelovige voordat hij geroepen werd. Wat geloofde hij dan en wie had hem dat verteld? God moet zich bekend gemaakt hebben op een of andere wijze, om maar eens wat te noemen. Dan heb ik het nog niet eens over dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Want hoe kon hij weten over een stad die fundamenten heeft, aangezien het visioen over een stad met fundamenten pas in de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel komt. En hoe wist Abraham dat dan in hoofdstuk 12 van Genesis? Dat moet het toch geweten hebben op een of andere manier. God heeft het dus kennelijk toch bekendgemaakt. En een ander ding is dat we in ieder geval helemaal in het algemeen weten dat God zich bezighield met de gang van zaken onder de volkeren. En de volkeren verdeelden over de aardbodem, zal ik maar zeggen. En over de koninkrijk aan de aarde aanstelde wie hij wilde, staat er bijvoorbeeld, hè, om maar eens wat te noemen. En Nebukadnezar was door God aangesteld, de grote oprichter van het Babylonische Rijk. Wij leren daarvan in de ongewijde geschiedenis, maar eigenlijk hoort het bij de gewijde geschiedenis, want God had hem aangesteld. Dus je afvraagt hoe het kon dat Nebukadnezar kans zag om zijn groot wereldrijk te stichten. Nou, omdat God hem daartoe had aangesteld. Maar dat staat niet in de geschiedenisboeken, maar staat wel in de Bijbel. En toen daarna het Medo-Persische Rijk kwam, onder Kores, kregen we precies hetzelfde verhaal. Kores wordt zelfs beschreven als een type van de Messias. Omdat hij aan de Joodse volk de gelegenheid gaf om terug te keren naar Jeruzalem enzovoorts. Kores, de herder, betekent dat. Ja. En er wordt in Jesaja aangekondigd, ook al ver voor de tijd. Ver voordat Kores maar verschijnen zou, wordt hij al bij name genoemd. De grote oprichter van het Medo-Persische Rijk. Toch had aangesteld, staat er uitdrukkelijk. Nou, enzovoorts. Dat wil zeggen, God hield zich tot op zekere hoogte bezig met de gang van zaken in de wereld. Maar sinds de opstanding van Christus niet meer. Helemaal niet meer namelijk. En onder ons, met de deur dicht, een heel klein beetje af en toe. Maar dat wil je niet weten, dus moet je dat niet hardop zeggen. Ja, dat is zo. In elk geval, wij als gelovigen hebben er dikwijls moeite mee, dat is me wel eens gebleken, met deze gedachte dat God zich niet bezighoudt met de wereld en met de volkeren. Maar niettemin, de ongelovigen in het algemeen weten dat maar al te goed dat het zo is. Die stellen dat gewoon empirisch vast, hè? Die zeggen kennelijk niet. Die hebben een geschiedenisboek erbij en zeggen kennelijk houdt God zich niet met de wereld bezig. In ieder geval niet die God van de christenen. Wie dan wel, dat hebben we het maar niet over, hè. Dat doen we morgen weer, dus vooruit. Ja. Nee, maar zo is het ook inderdaad. God heeft de wereld losgelaten. En voor zover, hè, daar komt hij dan, hè. En voor zover God wat doet in de wereld, doet hij dat nooit ten behoeve van de wereld, maar uitsluitend en alleen ten behoeve van de gelovigen. En dan nog alleen als hij het nodig vindt, en niet als de gelovigen het nodig vinden. Ja. Nou. Ja, meer valt daar niet over te zeggen, want dat zijn geheime dingen. Hè. Dat zijn nou de verborgenheden. Of laat ik het anders zeggen dan. Dat is de consequentie van dat de Heer had aangekondigd dat hij in onze dagen zijn aangezicht verbergende zou verbergen. En pas in verband met de wederkomst staat dat hij zijn aangezicht niet meer zal verbergen. Dat is nou helemaal niet anders. En dus, juist en vooral, sinds de eerste komst van Christus, is de mensheid dood. En dat het is door de misdaden en de zonde, ja, natuurlijk. Jazeker wel. Maar het hoeft niet uitsluitend te betekenen, dat is vanwege de zonde van Adam. Maar dat kan heel goed betekenen, vanwege die misdaden en de zonde waarvoor de Heer Jezus gestorven is, enzovoorts. En als een mens dat dan niet aanvaardt, nou ja. Of als de mensheid dat dan niet aanvaardt, dan zegt God, nou, als je mij dan niet moet, als je dan niet geholpen wil worden, dan zoek je het maar een poosje zelf uit. Een jaartje of 2000, hè? Zoiets is het, hè? Ja. Ja. Nou, het is niet alleen logisch. Ik geef het meteen toe, het is volstrekt logisch, maar het is ook volstrekt bijbels natuurlijk. Want zo staat het er ook, hè? Omdat ze mij niet in erkentenis hebben gehouden, omdat ze God niet in erkentenis hebben gehouden, staat er in Romeinen 1. Daarom heeft het God goed geacht hen over te geven, los te laten dus, want dat is hetzelfde woord, hen over te geven aan hun eigen onreinheid, enzovoorts. En dan staat het tot 3 keer toe, zeer uitgebreid toegelicht. Nee, ik lees dat schriftgedeelte niet graag. Ja, natuurlijk, God is liefde, maar God is rechtvaardig. God is liefde, maar daarom hoeft u zich niet te laten beledigen. Of juist wel, want een ander ding is, want dat realiseren we ons niet, dat juist het feit dat God de wereld loslaat ook uitgelegd kan worden als liefde Gods. Want als hij dat niet zou gedaan hebben, de mensen niet zou loslaten, dan zou hij hen met geweld tot de orde moeten roepen. Dat wil zeggen, hij zou een oordeel, een actief oordeel over de mens brengen. Nu brengt hij ook een oordeel, maar een passief oordeel. Hij heeft er namelijk losgelaten. Hij heeft er zijn handen van teruggetrokken. En daarom heet het wel degelijk oordeel, maar ik noem het altijd maar passief. Een oordeel omdat hij niks doet. Maar dat is erger dan het oordeel als hij wel wat doet. En er is maar één manier om aan de beide oordelen te ontkomen. Namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. Ja. En dan schijnt het licht weliswaar niet om ons heen in de wereld, maar in ieder geval in ons hart, en daar gaat het dan maar om, hè. En dat gebeurt met opzet in ons hart, omdat de wereld er niks mee te maken heeft. Is niet voor de wereld bestemd. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het er dan uitziet als God het zichtbaar zou maken. Men zal het wel zien in de toekomst, maar men zal het niettemin toch niet herkennen. Kijk, in de toekomst krijgen we natuurlijk te maken met de nieuwtestamentische situatie, waarbij deze dingen wel degelijk openbaar worden in de wereld, en waarin het koninkrijk wel degelijk uiterlijk gelaat krijgt en niet langer alleen in de gelovigen is, en dat het licht wel degelijk schijnt in de wereld, enzovoorts. Men ziet dat ook, maar dat wil niet zeggen dat men het dan aanvaardt. Maar als men dan niet aanvaardt, dan laat de Heer de wereld niet los. Dan verdrijft hij gewoon degene die het niet aanvaarden. Dan wordt dus het ongelovig deel van de mensheid gedood. Terwijl, dat wil zeggen, gaat naar het dodenrijk. Terwijl in onze dagen het gelovig deel met Christus wordt opgewekt. Precies andersom dus, hè? Allemaal precies andersom. Dus ik zal nog even doorgaan, dan krijg ik een hele reeks van tegenstellingen tussen onze bedeling en de bedeling die daarna komt, hoewel beide gewoon nieuwtestamentisch zijn, hè? Beide gebaseerd zijn op het nieuwe verbond. Maar de onze verbergt zich alles en in de volgende wordt alles openbaar. Maar juist omdat God zich teruggetrokken heeft uit de wereld heeft losgelaten en duisternis heeft achtergelaten, daarom hoeft hij ook niet een actief oordeel te brengen over de mensheid. En dat betekent dat die mens die ervoor kiest om het evangelie niet te aanvaarden, om de Heer niet te aanvaarden, dat die mensheid inderdaad alle gelegenheid krijgt om daaruit te leven en zelfs die God te vloeken enzovoorts en in opstand tegen hem te zijn, zonder dat God wat doet. En dus zegt Petrus, die ook zegt dat het eigenlijk toch wel wat lang duurt voordat het koninkrijk openbaar wordt met uiterlijk gelaat enzovoorts, die zegt maar, je moet het zien zoals de apostel Paulus het ziet. Die ziet het het best. Die zegt, achterlankmoedigheid onze Gods voor zaligheid. Want God is langmoedig over ons, niet willende dat het enige verloren gaan. En dat is het hele punt. Want men kan zijn leven lang God vloeken, op zijn sterfbed tot geloof komen en is toch behouden. En dat is omdat God niet ingrijpt. Als hij wel zou ingrijpen, dan zou je bij de eerste vloek dood neervallen. En dan kun je dus verder wel vergeten. Zo zit het gewoon. Hè? Het is toch genade. Maar goed. Terug naar 2 Korinthe 5. Dan maar. Wij oordelen namelijk dat indien één voor alle gestorven is. Let op, de apostel zegt niet wij oordelen dat één voor alle gestorven is. Want dat is geen kwestie van het oordeel van de apostel Paulus. Dat is gewoon een historisch feit. Eén is voor alle gestorven. Maar daarna oordeelt hij, dat wil zeggen, hij trekt daaruit de conclusie dat als dat zo is, dat één voor alle gestorven is, dan zijn allen gestorven. De hele mensheid is dus dood. En buiten elke gemeenschap met God, dat beetje gemeenschap wat er vroeger dan nog was, zal ik maar zeggen, in oud-testamentische tijd, dat is er niet meer. Er is nou helemaal niks meer. Maar wat overblijft in onze dagen is wel degelijk de prediking van het evangelie, namelijk het bewegen van de mensen tot geloof. En dat is een van de taken van de apostel Paulus dan uiteraard. Want het hele idee is dat het evangelie gepredikt wordt aan mensen die dood zijn, zodat de boodschap aan die doden de boodschap is van dat er leven is in Christus. Ik zeg het wel vaker, en misschien heb ik het hier ook wel vaker gezegd. Het is een misverstand, het is niet zo heel erg, maar het is niettemin wel een groot misverstand te denken of te zeggen dat als iemand tot geloof komt, dat hij dan deel krijgt aan de dood van de Heer Jezus. Dat is een misverstand, dat is volstrekt onjuist. Hij heeft er wel deel aan, maar niettemin, dat had hij ook al voordat hij tot geloof kwam, want elk mens heeft daar deel aan. Dat die mensen dat niet weten, dat is wat anders. Niettemin is het wel zo. Eén stierf voor allen, dus zijn alle gestorven. Dus je kunt nooit zeggen, als je tot geloof komt, dan wordt je oude leven weggenomen, worden je zonden weggedaan. Dat was allemaal al gebeurd. Je oude leven is al weg en je zonden zijn al weggedaan. Maar daarom ben je nog niet behouden. Dat is het punt. En helaas komen velen niet verder dan de gedachte dat de mens behouden is als zijn zonden zijn weggedaan. Maar dat is niet zo. Behouden van wat dan? Je bent pas behouden als je behouden wordt van de dood. Van het verderf. Want dat en ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar eeuwig leven hebben. Niet omdat en ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zou ontvangen. Dat is wel zo natuurlijk. Maar zo staat het daar niet. Het is ook namelijk ook niet het hele verhaal. Het gaat er uiteindelijk om dat men door geloof deel krijgt aan het leven van deze opgewekte Christus. Het leven dus van de nieuwe schepping. Of iets smaller, het leven van de eersteling van de nieuwe schepping. Het leven van Christus, daar gaat het om. Het evangelie wordt dus gepredikt aan doden, opdat zij door geloof leven zouden ontvangen. Dat is het verhaal. En je hoeft dus niet de mensen te prediken, als je tot geloof komt, worden je zonden weggedaan. Je predikt gewoon, je zonden zijn weggedaan. Maar daarom ben je nog niet behouden. Dus het oude verhaal, hè? Mooi voorbeeld, gaat altijd op. De uittocht uit Egypte, altijd goed. Je bent wel uit Egypte, je bent in een woestijn. Al weet je niet beter en al ben je in een woestijn geboren, je weet wellicht niet meer wat Egypte is, maar niettemin, je bent uit Egypte verlost, je bent in de woestijn, maar de vraag is of je in Canaan aankomt. Aan de verlossing uit Egypte, daar heb je deel aan, ja zeker. Maar daarmee ben je nog niet in Canaan en is het ook niet zeker of je er komt. Want daarvoor, Hebreeën 3, ja. Daarvoor moet je geloven. Dat staat daar. Hè? En als je niet gelooft, wel, dan zal je lichaam vallen in de woestijn, heet dat. Want hoe dan ook, de hele mensheid is verlost uit Egypte. Alleen dat zo lang geleden gebeurd is, weten we niet meer dat het dat zo is. We kennen Egypte namelijk niet meer. Niet goed. We weten niet hoe het was onder de volken, onder de mensheid in het algemeen, in de dagen voor de eerste komst van Christus. Maar er is heel wat veranderd, hoor. Even zo tussendoor dan even, vooruit dan. Hè. Als nou in Romeinen 1 staat, de toorn Gods wordt geopenbaard en God heeft de mens losgelaten om aan zijn onreinheid. En zo. Dan staat er in dat schriftgedeelte over die mens dat hij God gekend heeft, dat hij God kende. Want God heeft zich aan hen geopenbaard, staat er. Dat staat er uitdrukkelijk. In de eerste plaats in zijn woord uiteraard. In de tweede plaats ook in de werken der schepping, staat er. Maar ze hebben God kennende hem niet gedankt of verheerlijkt. Dat betekent, dan moeten ze hem goed gekend hebben ook nog. Niet alleen het bestaan van God geweten hebben, staat er trouwens ook. Maar meer dan dat. Als wij God kennen, als we weten wie hij is en wat hij doet, hoe hij is enzovoorts, dan zullen wij hem verheerlijken en danken uiteraard. Dat is immers de uitdrukking van dat wij de genade die hij ons aanbiedt, inderdaad aanvaarden. Maar er staat, ze kenden God, maar ze hebben hem niet verheerlijkt of gedankt. Dat hadden ze wel moeten doen, hadden ze ook alle reden toe, maar ze hebben dat niet gedaan enzovoorts. En er staat er vervolgens, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden en hun overleggingen zijn ijdel geworden enzovoorts. Dat betekent gewoon dat bij diezelfde gelegenheid, toen men de Heer niet wilde accepteren, uiteindelijk bij zijn eerste komst, dat sindsdien de mens zijn kennis, zijn wijsheid, zijn wetenschap is kwijtgeraakt. En dat betekent dat men God niet meer kent en dat betekent vervolgens dat men helemaal niks meer weet. En dat de wijsheid verijdeld geworden is. Hè? De uitspraak in het Oude Testament over dat God de wijsheid der wijzen of der wereld teniet zou doen, die wordt niet slechts vervuld op de jongste dag of bij de wederkomst van Christus, die is al vervuld. Namelijk toen het nieuwe verbond aanbrak, toen de Messias verscheen. Christus, die ons geworden is wijsheid van God, deed de wijsheid der wereld teniet. Daar kijkt u misschien raar van op, maar ik ben er stellig van overtuigd dat de mensheid dommer is dan ooit tevoren. He? Nee, dat meen ik echt. Ja, technische kennis, maar dat is geen wijsheid. Dat is geen wijsheid. Niet naar de oude definitie van het begrip. Maar even kun je zien dat men zelfs de definitie van het begrip wijsheid veranderd heeft. He? Wijsheid is kennis van onzienlijke dingen. Niet hoe technisch komt dat de dingen zoals ze zijn, maar waarom ze zo zijn zoals ze zijn. Welke filosofie erachter steekt, waarom ze zo gemaakt zijn enzovoorts. Moet je eerst onderzoeken dat ze zo gemaakt zijn enzovoorts. Maar in onze dagen zoekt men uit hoe dat technisch in elkaar steekt, want dan kunnen we het misschien nadoen of manipuleren of een verandering in aanbrengen en er dus wijzer dan wel rijker, want dat bedoelt men dan, van worden. Wijzer van worden. Hier, geld. Het begrip is uitgehold. Het punt is dat wat men vroeger wist, dat wat men vroeger aan licht, hoe moet ik zeggen schaduw, maar dat is ook een beetje licht, dat wat men vroeger aan wijsheid had, aan kennis had, dat is men vervolgens volkomen kwijtgeraakt. Ik lach me altijd ongelukkig als ik die geschiedenisboekjes lees enzovoorts, over die oude tijden en de opvattingen van de mensen vroeger. Dan lach ik me ongelukkig, niet omdat die mensen zo dom waren, maar omdat die lui die het boekje geschreven hebben zo dom zijn dat ze niet begrijpen wat die mensen vroeger echt dachten en geloven. Dat meen ik echt. Ja. U kent toch het verhaal van de Egyptische farao's. Ze werden geacht zonen gods te zijn. Dat geloofde men vroeger. Staat in het geschiedenisboek. Hè? Dat geloofde men vroeger dat zonen gods waren enzovoorts. Maar dat was natuurlijk een dwaze gedachte. Het waren ook maar sterfelijke mensen. Hè? Ja. Maar het punt is dat wij niet weten wat zonen gods zijn. We hebben daar een verkeerde gedachte bij. En verklaren hun nu voor dom. Maar zij wisten heel goed dat elke koning inderdaad regeert bij de gratie gods. En dus een vertegenwoordiger is van God, dan wel een dienaar gods. Overheid, godsdienares enzovoorts. Een dienaar gods. En dat een koning, een machthebber op aarde, eigenlijk die macht heeft omdat hij die van God ontvangen heeft. Romeinen, waar staat het ook weer? Romeinen 13. Is dat letterlijk zo? Die heeft hij, omdat God het hem geeft, dan wel toestaat. Om die reden is hij zoon gods, want hij deelt in de bezittingen van God. Kortom, die lui waren zonen gods. En ze wisten dat heel goed. Alleen wij weten niet meer wat het is. En verklaren die mensen nu voor dom, terwijl ze in werkelijkheid wijze waren. En dat is maar één voorbeeld natuurlijk. Hè? Ja. En wat Romeinen 1 ook daarover zegt, is dat men wil God niet dienen. En men heeft God vervangen door het beeld van een verderfelijk mens. En door dieren en gevogelte, geloof ik, enzovoorts. Dan zeggen wij, ja, dat is afgoderij. Dan dient men beelden en beschouwt men dieren als heilig en dat soort dingen. Dat is afgoderij. Jawel, maar dat was vroeger niet zo. Dat is nu zo. Dat was vroeger niet zo, in het algemeen niet. Een uitzondering misschien, hier en daar. Men wist gewoon dat bepaalde dieren, en zelfs de mens, een uitbeelding is van de godheid. En beschouwden ze om die reden als heilig, dat wil zeggen als bijzonder. En via de dieren, zal ik maar zeggen, die men heilig verklaarde, diende men God. Maar men zag in de schepselen een uitbeelding van de schepping, enzovoorts. Heel terecht, maar dat staat ook in Romeinen 1. Dat uit de schepselen de hoedanigheden van God verstaan worden. Maar als men God niet meer wil kennen, houdt men alleen de schepselen over. En hij dus heilige koeien rondlopen, plenty in India. En de mensheid daar leidt honger. Want die beesten zijn op een of andere manier heilig. Welke manier weten ze niet, want ze weten niet wat ze ermee moeten. Maar ze zijn heilig, je mag er niet aankomen. Maar dat de vaars, een koe, een uitbeelding is van Christus. Ja, dat is men kwijt, want men kent Christus niet. Men wil hem niet kennen. Dat is het verhaal. Nou goed. Kortom, die mensen is in duisternis. En de kennis die er was, is men domweg kwijtgeraakt. En sindsdien is de wijsheid der mensen teniet gedaan. Dat wil zeggen, nietig gemaakt, is inhoudsloos geworden, betekent dat. Dat is de gedachte. En dus is de mens inderdaad in onze bedeling meer dan vroeger in duisternis. Dan zeg maar gewoon dood, want daar komt het op neer. Nou, hoe dat ook zij, van de mensheid staat hier dat, dat zij gestorven zijn. Eén stier voor allen. En gewoon citeer ik uit het Oosten, achter elkaar altijd dezelfde verzen. Namelijk, zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Ja, heeft hij dat nou gedaan of niet? Zo, ja, dat zijn de zonden van de hele mensheid, in elk geval zelfs van de wereld. Maar dus in ieder geval van de mensheid weggedaan. Zonden zijn weg, zonden zijn vergeven, kun je tegen elke zondaar zeggen. Dat is ook echt zo. En als je niet tot geloof komt, komt u toch in het oordeel? Wat wordt er dan geoordeeld? Als er zonden weg zijn gedaan. Zijn ongeloof, ja. Precies. Niet zijn zonden, zijn ongeloof. En vervolgens, maar ik meen dat we het daar ook al eens over gehad hebben, niet alleen zijn ongeloof, maar ook de dingen die hij uit zijn ongeloof, niet in zijn ongeloof, maar vanuit zijn ongeloof gedaan heeft, de dingen die hij bewust gedaan heeft in opstand tegen God, zal ik maar zeggen. Om eens wat te noemen, christenen vervolgen, daar komt wel degelijk een oordeel over uiteraard, over degene die dat gedaan heeft. Niet omdat het normale zonden zijn, want die zijn vergeven, maar omdat het zonden zijn regelrecht in opstand tegen God, dus in ongeloof en in afwijzing, daar gaat het om. Dat wordt geoordeeld. Net zo goed als dat dat de gelovige geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. Niet opdat daar zijn zonden zouden geoordeeld worden, want die zijn uiteraard weggedaan. Maar opdat daar geoordeeld zou worden zijn werken die uit zijn geloof voortkwamen. Precies hetzelfde. Nou ja, het tegenovergestelde dus, maar de grondgedachte is hetzelfde. Wat geoordeeld wordt van de ongelovige is zijn ongeloof en de werken die daaruit voortkwamen. Wat geoordeeld wordt van de gelovige is zijn geloof en de werken die daaruit voortkwamen. Dus precies dezelfde gedachte dus. Maar zonden in het algemeen, zondige daden zal ik maar zeggen, ook zondige natuur, heeft God weggedaan van ieder mens. Maar daarmee is de mens niet behouden. Daar is nog wat anders voor nodig. Namelijk geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden, zei de apostel Paulus. Want door geloof wordt men wedergeboren. Door geloof wordt men erfgenaam der wereld. Kan trouwens moeilijk anders. Want als je zonden zijn weggedaan, dan zeg ik altijd, dat is wel leuk. Maar zelf ben je ook weggedaan. Want je bent gestorven. God heeft niks meer met je te maken. Zonde weg, ja. Vlees weg, zondige natuur weg, ja. Maar jezelf ook weg. Helemaal alles weg, dat is het nou juist. Hè? Dus er zit niks anders op dan nieuw leven te ontvangen. Opnieuw geboren worden, dus is dus de gedachte. En dat gaat op grond van geloof. Vandaar dat men door geloof behouden wordt, inderdaad. En dat is ook wat de apostel predikt. Hij is nou van oordeel dat als een van allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En dan gaat hij weer met grote stappen, want ineens schiet hij weer helemaal door. En zegt dan, hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, tot leven komen, dat wil zeggen door geloof uiteraard, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven zoals ze vroeger deden, maar zouden leven voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is.
En die zonden ook weggedaan van mensen die voor de
kruis van je. Jazeker, ja. Alle zonden. Er staat ook uitdrukkelijk in Romeinen 3, er staat het heel uitgebreid, is er uitgebreid dat hij gestorven is voor de zonden die gedaan zijn in het verleden, onder oud-testamentische tijd, maar ook voor de zonden die daarna, zelfs onder nieuw-testamentische tijd, zouden gedaan worden. Wordt apart genoemd. Ja. Ja. Eén keer voor alles en voor allen. Maar leven ontvangt men door geloof, maar dat wordt zelfs in dit vers niet genoemd. Er staat zelfs, hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, en je zou ernaast moeten, tussendoor moeten lezen, en dus opdat degenen die geloven, want die leven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen niet meer voor zichzelf, zouden leven. Maar dien, niet die, maar dien, dus maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Daarbij moet je bedenken dat leven in feite hetzelfde is als gemeenschap, zodat niets leeft in zichzelf. Dat kan alleen van God gezegd worden, die leeft in zichzelf. En sommigen zeggen dan, aangezien dat niet kan, aangezien leven gemeenschap is, moet God dus uit meerdere personen bestaan. Dat is een van de redenaties voor de levende drie-eenheid. Hè? Leven is namelijk gemeenschap. Als God in zichzelf leeft, heeft hij gemeenschap met zichzelf. Dan moet hij uit meer dan één bestaan. Dat is dan de gedachte. Nou ja, laat maar zitten. God heeft leven in zichzelf. En alles wat verder leeft, vanuit Gods standpunt, is dat wat met hem verbonden is. Dus gemeenschap. En dat wat wij leven of levend noemen, is dat waarmee wij communiceren kunnen. Dat is gemeenschap dus. Maar als we alleen zouden zijn, strikt genomen, dan zouden we eigenlijk dood zijn. Want waar geen communicatie is, daar is geen leven. Of gewoon, waar geen gemeenschap is, daar is geen leven. Kijk, even weer langs zuster de Kulver en zo. Waar geen gemeenschap is, daar is geen leven. Ik bedoel, leven komt tot stand door gemeenschap. Want gemeenschap is leven. Maar de vraag is dus niet of iets leeft. De vraag is, leeft het zo? Ja. Voor wie? Dat wil zeggen, met wie? In gemeenschap, met wie? Want dat is het verhaal dan. En wij zijn weliswaar levend voor elkaar. En de natuurlijke mens is ook levend voor elkaar en zelfs levend voor de duivel, denk ik altijd. Maar dat is het punt niet. Het gaat om Gods normen. Hij is degene die leven heeft in zichzelf. En hij is dus de enige die leven in stand kan houden. Alle andere vormen van leven verdwijnt vanzelf. Dat kan niet missen. Al was het maar omdat hij gezegd heeft dat het zou gebeuren. Maar hij heeft leven in zichzelf en als wij, als God zegt dat wij leven, dan betekent dat gewoon dat wij staan in verbinding met hem en dat er communicatie is tussen hem en ons. Dat wil zeggen, wij horen hem, maar wij geloven toch hetzelfde. Hè? Wij horen zijn woord, wij ontvangen dat, wij geloven dat, wij leven daaruit, zal ik maar zeggen, ook in en mee. We zijn daarom met hem verbonden, maar het resultaat is ook, als wij tot hem spreken, hoort hij ons ook. Dus communicatie, dat is leven. En aangezien het eeuwig leven is, wordt die communicatie, dat leven, dus ook inderdaad niet meer verbroken of beëindigd. Ook een zekerheid. Je kunt niet eeuwig leven ontvangen en het daarna kwijtraken, want dan blijkt dat het geen eeuwig leven is. Dus dat kan niet. Dat, wat je dan had, was geen eeuwig leven en zo. Enzovoort.
Kun je dan zeggen dat als je gelooft, dat je wedergeboren
bent? Ja.
Ja. Geloven, dan denk ik dat zij.
Ja, nou dat is het verhaal van het gewoonlijk moeilijke verhaal van Jacobus. Die zegt dat is een dood geloof. Dat wil zeggen, men gelooft wel, men houdt het voor waar, maar men doet er in het leven niks mee. Ook niet alleen niet in daden, maar ook niet in het denken. En dat is een grote ellende, daar kun je ook, wat ik daar wat aan doen kon, dat mensen weliswaar geloven, maar dat wat zij geloven maakt geen deel uit van hun gedachten vervolgens. Dat komt namelijk niet verder. Mijn vader zou gezegd hebben, het zit een halve meter te hoog. Het zit wel in het hoofd, maar het zit niet in het hart, bij wijze van spreken dan. Dat is een heel probleem, vooral waar we ons intensief zelfs met bijbelstudie bezighouden. Want dan blijkt dat sommigen daar een heleboel kennis uit opdoen, terwijl het inderdaad een halve meter te hoog zit. En ook blijft zitten, het wordt nooit wat. Omdat dat Bijbel, het woord Gods en het Bijbelse denken in de praktijk niet doordringt in hun eigen denken, hun eigen belevingswereld, hun eigen besluitvorming, hun eigen gedachten enzovoorts. Dus het wordt niet eigen. En ja, dat gebeurt, ja. Dat wil zeggen, dan werkt het niet, dan communiceert dat niet, dat woord zit dan ergens in een vakje opgesloten, ergens zal ik maar zeggen, maar die deur blijft ook verder dicht. En dan wordt het moeilijk om vast te stellen, is er iemand wel een gelovige? Is dat echt wel zo? En hij zegt, ja, dat is wel zo. Dan zeg ik, ja, maar zo hoort het dan toch in elk geval niet. Hm? En bovendien, of men dan een geloof is, ja, dat blijkt verder nergens uit. En dat is het verhaal van Jacobus. Die zegt, dat is een dood geloof. Hij zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Ik kan wel zeggen dat je gelovige bent, maar dat hoef ik niet te geloven. Hoef ik niet te aanvaarden als je dat zegt. Dat zal moeten, dan komt het er wel uit, dan blijkt het wel. Zeg niet dat je een gelovige bent. Het blijkt wel of je een gelovige bent. Niet uit je levenswandel trouwens in de eerste plaats hoor. Zelfs dat niet, hoewel dat een hele goede ja, graadmeter is. Ja, zeker wel. Maar niet in de eerste plaats uit het wandelen, maar uit het denken. Dat blijkt namelijk als mensen hun mond open doen. Beginnen te praten, waarover dan ook. Als serieus wordt dan, hè. Dan blijkt of dat woord Gods inderdaad een rol speelt in hun... in hun hart, hè? En dus in hun denken, want dat is waar het om gaat. Ja. Maar de bedoeling is dat degene die dood is, en dat is iedereen, tot geloof komt en daardoor leven ontvangt, maar dan niet meer voor zichzelf zou leven, maar zou leven voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. Dat is aan de ene kant een verantwoording in verband met apostel Paulus zelf. Hij zegt, wij zijn van oordeel dat dat zo is. En hij zegt er dus over zichzelf dat hij leven heeft ontvangen. En dat hij dus leeft voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een steek onder water. Nou, eigenlijk boven water trouwens. Aan die Corinthiërs uiteraard. Want het punt is dat die Corinthiërs wel geacht worden gelovigen te zijn, maar dat blijkt verder nergens uit, niet uit hun wandel en zelfs niet uit hun denken. Uit hun redeneren, zal ik maar zeggen. Want dan zouden ze niet zo vreemd tegenover de apostel Paulus staan. Maar niettemin, dit is de grondwaarheid, dat allen gestorven zijn, want het Lam Gods nam de zonde der wereld weg, al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, weet je wel, al zo lief heeft God de wereld. Want het was voor de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet de wereld. Maar wie maar wil, uit de wereld. Hè? Opdat een ieder die in hem gelooft, dat is dus een verdere beperking, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, enzovoorts. En natuurlijk, ik had natuurlijk in bijzonder moeten citeren een van de laatste versen uit het hoofdstuk, namelijk vers 19. Want God was in Christus niet de gelovigen of de gemeente, maar de wereld met zichzelf verzoenende hun zonden. Nou, dan kun je zien dat het niet over de gemeente gaat, want de gemeente heeft geen zonden. Je kunt nooit lezen, God was in Christus de gemeente met zich verzoenende hun zonden en hun toerekenende, want de gemeente heeft geen zonden. De gemeente hoeft ook niet met God verzoend te worden. De gemeente bestaat uit diegenen die met God verzoend zijn. Zij worden niet verzoend, zij zijn verzoend. Maar God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenen, de zonden der wereld dus, die door het Lam God zouden weggenomen worden. En heeft de prediking, het woord dus der verzoening in ons gelegd, zodat inderdaad tot die wereld gezegd wordt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Men zal namelijk vervolgens tot geloof moeten komen om deel te hebben aan die rechtvaardigheid Gods die aan het einde van het hoofdstuk genoemd wordt. Daar laten we het eerst bij, want we gaan pauzeren. Wij waren bij vers 15, waar zo maar even in het loopje weg een zeer elementaire waarheid naar voren gebracht werd. Namelijk dat één voor allen gestorven is. En op grond daarvan is de apostel van mening dat allen gestorven zijn. En dat is ook een goede argumentatie om het evangelie te prediken. Opdat al die doden inderdaad leven zouden ontvangen uiteraard. Hij is voor allen gestorven opdat degene die leven niet meer voor zichzelf, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is, zouden leven, is de bedoeling. En dat is dus in de eerste plaats op Paulus zelf van toepassing. Hij leeft voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is. Maar het is de bedoeling uiteraard dat de Corinthiërs dat ook doen. Want leven is gemeenschap. En als we levend zijn gemaakt door God, is de bedoeling dat we ook in dat leven hem dienen. Die gedachte die vinden we trouwens ook heel elementair in Romeinen 6, waar immers gezegd wordt dat wij met hem zijn begraven, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Dat wordt opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Dus opnieuw leven heeft ontvangen tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij met hem zouden opgewekt worden, maar dat staat er niet. Dat is natuurlijk zo, maar er staat meteen, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is vers 4 van Romeinen 6. Gelijkerwijs Christus opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. En ik zeg meestal, dat wandelen in nieuwheid des levens is dus tot heerlijkheid des Vaders. Dat is gewoon hetzelfde. En dat is net wat ook in 2 Korinthe 5 staat, namelijk leven voor degene die voor ons gestorven en opgewekt is. Leven tot eer van God, leven en daarin hem dienen. En dat is in het oude leven onmogelijk. Daar heeft God geen kennis aan immers. Pas als wij tot geloof zijn gekomen en dus zijn wedergeboren, hebben wij leven ontvangen waarmee wij God kunnen dienen. En daar is het ook voor. En dat is wat hier staat. En dat maakt dan, in vers 15 dus van 2 Korinthe 5, maakt de apostel dus groot verschil tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Dat zijn termen die je pas later gebruikt, een paar versen verder. Maar hij maakt dat onderscheid hier al. Want wie gestorven is, gestorven naar die oude schepping, zal ik maar zeggen. Hè? Dus de dood van de oude mens, de oude wereld, of hoe het maar heten mag. En het leven wat men op grond van geloof ontvangt, is het leven uiteraard van een nieuwe schepping. En in dat verband zegt hij in vers 16, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Ik geloof trouwens dat de woorden andersom moeten staan, in vers 16, namelijk zo dan kennen wij van nu aan niemand naar het vlees. Dat is gewoon de consequentie van het voorgaande. Dat vlees is immers gestorven, wij zijn immers van oordeel dat allen gestorven zijn, dus kennen wij niemand naar het vlees. En dat geldt niet alleen voor onze relatie naar ongelovigen, maar ook naar gelovigen. Wij rekenen dus niet met het vlees, niet met zondaren, niet met de natuurlijke mens. Die is dood. Wij kennen niemand naar het vlees en dat gaat zelfs zo ver dat er staat, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer. En Christus naar het vlees, nou, wat is dat? Dat is gewoon Jezus, ja, precies, ja. Inderdaad. Wij kennen Christus, maar niet naar het vlees. Dan zou het Jezus zijn, maar wij kennen inderdaad Christus als de opgewekte, als de nieuwe schepping. Want zo staat het dan weer een vers verder in vers 17. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer, want, of weer, zo dan, vers 17, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Het zal ook hier duidelijk zijn dat deze beide versen, vers 16 en 17, beginnen met zo dan. En dus lees je beide versen naast elkaar achter vers 15. In dit geval is het heel gemakkelijk, want vers 16 en 17 zeggen immers ook hetzelfde. Alleen met verschillende woorden. Maar het is hetzelfde verhaal, ze beginnen met dezelfde uitdrukking en dus moet je ze naast elkaar plaatsen. Zo dan, indien iemand in Christus is, is een nieuw schepsel. En zo dan kennen wij dus niemand naar het vlees. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Je kunt die versen zelfs ook door elkaar lezen. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Want indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, wel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zo kun je het ook lezen, dat hoef je niet te doen natuurlijk. Maar de gedachte blijft daarbij volkomen gelijk. Indien iemand in Christus is, niet zal zijn, maar is, die is en ook niet zal zijn, die is een nieuw schepsel. Wij kennen dus alleen dat nieuwe schepsel. En dus die nieuwe schepping, wat volstrekt hetzelfde is. Het oude is voorbij gegaan. Wanneer is het oude voorbij gegaan dan? Toen één voor allen gestorven is. Ja, dat is het goede antwoord, ja. Toen één voor allen gestorven is. Toen is het oude voorbij gegaan. En al wat wij nu nog kennen, is het nieuwe. Ziet, het is alles nieuw geworden. Wij rekenen dus alleen met die nieuwe schepping. Dat is het hele verhaal. En daar hangt alles aan vast natuurlijk. Want dat is ook de achtergrond van al die schriftgedeelten. Die spreken over het verschil tussen het oude en nieuw verbond. Wet en genade, zal ik maar zeggen zo. Want wet is gelegd op het vlees. Maar het vlees is dood. Wij kennen niemand naar het vlees. Dus hoezo wet? Die is daardoor dus ook weggedaan. Dat is het hele punt. Verlossing van zonde is verlossing van wet. Want het is verlossing van heel de oude schepping. Alles is weg. Wij kennen slechts een nieuwe schepping en dus kennen we inderdaad hele andere normen. Vandaar dan ook de achtergrond van de eerste Korinthebrief. De eerste Korinthebrief namelijk, waar in het bijzonder uiteengezet wordt dat dingen die wij in het leven doen niet bepaald of beoordeeld moeten worden op grond van goed en kwaad, op grond van dus of het wel mag of niet mag. Want 1 Korinthe nog steeds, alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar het hele punt is dat wij als nieuwe schepselen, als eerstelingen zelfs van een nieuwe schepping, met andere normen rekenen, namelijk dienen wij de Heer ermee of niet. Want de bedoeling is dat we tot heerlijkheid des Vaders zouden leven, of zouden wandelen in nieuwheid des levens, of zouden leven voor degene die voor ons gestorven en opgewekt is. Om Romeinen 6 nog maar even aan te halen dan. Kortom, alle dingen zijn ons geoorloofd, maar dat heeft te maken met dat de oude schepping is weggedaan. Maar niet alle dingen zijn nuttig, staat er dan. En dan gaat het over het nut binnen die nieuwe schepping. En nut binnen de nieuwe schepping is alles wat die nieuwe schepping opbouwt. Wat stichtend is dus. En in het bijzonder wat stichtend is voor de gemeente. Maar nogmaals, dat zijn uitdrukkingen uit de eerste Korinthebrief. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dit is niet een beschrijving van wat er gebeurt na de jongste dag of met ingang van de jongste dag, maar het is een beschrijving van de situatie zoals wij die kennen sinds de dood en opstanding van Christus. Waarbij het oude is weggedaan en waarbij slechts het nieuwe telt. Wij kennen slechts die nieuwe schepping. Voor kennen zou je bij gelegenheid ook het woord bedenken in kunnen vullen, een andere term uit de Statenvertaling in dit verband, waar het gaat over het bedenken van dat is vleeses is, het Romeinen 8 bijvoorbeeld, hè? Romeinen 8 vers 3, meen ik, het bedenken des vleeses en het bedenken des geestes. Dus hetzelfde als het kennen van het vlees of het kennen van de geest, het kennen van de oude schepping of de nieuwe schepping. Het is ook hetzelfde als wat bij andere gelegenheid heet, het afleggen aangaande de vorige wandeling en het aandoen van de nieuwe mens. Ik meen dat Efeze is weer, hè? Efeze 4, dacht ik. Of Efeze 2, nee, Efeze 4. Afleggen aangaande de vorige wandeling, het aandoen van de nieuwe mens. Zelfde gedachte trouwens, uiteraard ook in Colossense. Ja, het was Efeze 4. Dat vind ik altijd een mooie uitspraak trouwens in Efeze 4, vanaf vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Dat heeft ook met kennen te maken dus. Zo kent gij Christus niet. In vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Dan staat er toch Jezus. Gelijk de waarheid in Jezus is, maar staat meteen achter, hoezo? De waarheid in Jezus is namelijk dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Want Jezus stierf. De waarheid in Jezus is dat hij stierf en dat hij dus de vorige wandeling, zijn oude leven, aflegde. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, dat is wel degelijk Jezus, de oude mens, de oude schepping. De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoeds. Geest en gemoed denken, zeg maar. Hè? Want het gemoed staat voor het denken van de mens. Dat moet veranderd worden. En het oude telt niet meer. Hier staat dus ook eigenlijk dat men niemand zou kennen naar het vlees, maar slechts naar de geest. En dus staat er ook vers 24, en de nieuwe mens aandoen, dat is het kennen van de nieuwe mensen, van de nieuwe schepping, de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is, heb je het weer naar God, voor God, ten behoeve van hem, tot heerlijkheid van hem, enzovoorts, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, enzovoorts. Nou, terug dan weer naar 2 Korinthe 5. Vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, dus ook de wet. Het is alles nieuw geworden en het nieuwe heet geest. En al deze dingen zijn uit God. En dat ik dat zo zeg, komt om even terug te koppelen weer naar 2 Korinthe 3. Namelijk, daar staat hetzelfde. Daar staat namelijk, vers 5, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Al deze dingen zijn dus uit God. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter en niet dus des vleeses, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend, enzovoorts. Gaat nog precies om dezelfde tegenstelling tussen Oude Testament, Oude Verbond en Nieuwe Verbond in 2 Korinthe 3. De tegenstelling tussen vlees en geest in 2 Korinthe 3. En hier in 2 Korinthe 5 dan de tegenstelling dus tussen oude schepping en nieuwe schepping. Maar het is nog steeds volstrekt dezelfde tegenstelling. En weer dus dezelfde toevoeging. Al deze dingen zijn uit God. Dat wil zeggen, dat is niet een vondst van Paulus, waar je het mee eens kunt zijn of niet, of die je eventueel kunt afwijzen of niet, want daar gaat het immers over, hè. Maar hij zegt, deze dingen zijn uit God. God die ons met zichzelf verzoend heeft, hij laat in het midden wat ons is, hè, of dat Paulus en Timotheus is, of ook de Corinthiërs. Maar niettemin, God, al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En verzoenen heeft de betekenis van in een wederkerige relatie brengen. Hè? In relatie met elkaar brengen, is de uitdrukking. Verzoenen. Ik heb het wel eens eerder gezegd, misschien, en anders kom ik er vast nog wel eens op terug. Er zijn twee verschillende woorden in het Grieks die naar het Nederlands in de Statenvertaling vertaald worden met verzoenen. En dat maakt het erg lastig, want het zijn twee totaal verschillende woorden. In het Engels zijn het ook twee verschillende woorden. Dus die Engels hebben dat probleem ook helemaal niet. Wij wel. Het ene verzoenen komt overeen met het Hebreeuwse kafar, namelijk bedekken. Puur het bedekken. Een deksel, weet je wel, verzoendeksel. Daarom heet het ding verzoendeksel. Dat is twee keer hetzelfde. Verzoening is namelijk een bedekking, is volstrekt gelijk. Maar dat is het ene. Het andere woord wat men ook vertaald heeft met verzoenen is het Griekse katalasso. En dat heeft niet de betekenis van bedekken, maar heeft de betekenis van met elkaar in relatie brengen. Dat is ons Nederlandse woord verzoenen ook eigenlijk. Eigenlijk is dat de goede vertaling. En het andere woord voor wat ze vertaald hebben met verzoenen, dat zou eigenlijk gewoon bedekken moeten zijn, ook in het Nederlands. Ik weet niet waarom men daar een ander woord voor gekozen heeft. Het verschil tussen de beide termen kun je, ik heb het wel eens gecheckt voor mezelf. Ik hoef het niet eens te weten. Ik hoef niet eens aantekening te maken welk woord er nou staat in de grondtekst. Want uit het verband blijkt namelijk, je moet gewoon netjes lezen, blijkt vanzelf. Als zonden verzoend zijn, ja, dan zijn ze bedekt. En als wij verzoend zijn met iets of iemand, ja, dan gaat het om die wederkerige relatie, dan is het katalasso dus. Je moet er dus goed op letten wat het is. En hier staat, hij heeft ons met zichzelf verzoend, vers 18. En daaruit moet duidelijk zijn, het is een verzoenen met hemzelf, dus is het in een wederkerige relatie brengen, katalasso, met elkaar verbinden dus. Denk maar aan lasso. Makkelijk, hè? Touwtje eraan knopen, hè? Met elkaar verbinden dus. Een verbinding tot stand brengen. En als het dan staat en heeft ons de bediening der verzoening gegeven, dan blijkt uit het verband dat laatste verzoening uiteraard hetzelfde begrip is als dat verzoend zijn eerder in het vers. Dat is heus hetzelfde woord, dat blijkt gewoon uit het verband. Alleen als er gewoon staat, hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven, dan weet je niet echt welk woord er staat. Maar omdat het eerder al verzoening genoemd is, in hetzelfde vers, weet je het wel. God heeft ons met zichzelf verzoend, in de relatie gebracht en heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Dat wil zeggen dat Paulus betrokken is in dit verzoeningswerk en dus meewerkt aan het tot stand brengen van die wederkerige relatie. Tot stand brengen van die verzoening is dus de gedachte. Dat laatste ons is in elk geval Paulus en Timotheus. Het eerste dus feitelijk ook. Eigenlijk ook, ja. En als je het zo leest, dan merk je eigenlijk tot je verbijstering wellicht dat Paulus zich nogal distantieert, toch, in zijn woordkeus van de Corinthiërs. Hoewel hij zegt hoezeer hij met hen verbonden is, beschrijft hij slechts zijn eigen positie in die van Timotheus. Zo hoort het te zijn, de Corinthiërs zijn kennelijk niet zo. Maar hij laat het open, hè. En hij zegt dus, al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Dan denk je, dat zijn alle gelovigen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar staat er, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Maar dat tweede ons is heus echt Paulus en Timotheus. Zodat het eerste dat eigenlijk ook in de eerste plaats is. Hè? Maar het idee is natuurlijk dat de apostel zichzelf, zoals ook in overige brieven, tot voorbeeld stelt voor de gelovigen. U weet wel, de bekende uitspraken, wees alle mijn navolgers enzovoorts. Hij doet het vele malen in vele verschillende brieven. En hier doet hij het heel veel voorzichtiger. Want aan de Corinthiërs kan hij natuurlijk moeilijk schrijven, wees alle mijn navolgers. Want de Corinthiërs hebben helemaal geen respect voor Paulus. Hoezo dan zouden ze hem navolgen? Dus hij doet het hier iets rustiger. Hij heeft het over ons. Hij heeft ons verzoend. Letterlijk Paulus en Timotheus. En voor de goede verstaander, wel, de Corinthiërs ook uiteraard. Dus al deze dingen zijn uit God, die ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Daar sla ik een paar tussenzinnen over. God heeft het geregeld en Paulus en Timotheus zijn daarin betrokken geworden, op de manier die in de volgende verse natuurlijk uiteengezet wordt. Namelijk, zij zouden deze boodschap prediken, opdat degenen die de boodschap geloven, inderdaad dit leven zouden ontvangen. En vraag dan niet, hebben die Corinthiërs dat leven ontvangen? Want dan zijn we terug bij de vraag van de straks. Hè? Hebben die Corinthiërs nou dat leven ontvangen of niet? Ja, wellicht wel, maar het blijkt op geen enkele manier. Oude probleem dus. Hè? Zodat inderdaad in het midden blijft of het echt gelovigen zijn of niet. Paulus gaat er vanuit van wel, uiteraard. Maar, nou ja, bekende dode geloof. Maar goed, al deze dingen zijn uit God. Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hoofdstuk 3. En dan hoofdstuk 5. Al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Jezus Christus namelijk is de middelaar daarin. Want als twee partijen tot elkaar gebracht worden, dan gebeurt dat gewoonlijk door een middelaar. Dan komen ze bij elkaar via een bepaalde weg, via een verbinding die gemaakt wordt. Een middelaar dus. Een middel, dat is de betekenis van het woord middel trouwens ook. Hè? Ja, staat er tussenin. Niet om de dingen van elkaar te scheiden, maar juist om de dingen bij elkaar te brengen. Om de verbinding tot stand te brengen. We noemen zoiets een adapter tegenwoordig. Maar goed. Hè? Een adapter, ja. Om dingen die normaal niet aan elkaar passen, toch aan elkaar passend te maken. Toch? Een verloopstuk, vooruit dan. De adapter, wat het maar wezen mag. Maar dan kun je tenminste, dat is nou techniek, dat spreekt ons het makkelijkste aan. Maar waar het om gaat, is dat dingen met elkaar verbonden worden die normaal helemaal niet op elkaar passen. Maar het is de Heer Jezus Christus die daartussen staat. Als je eenvoudig zegt, God en mens passen niet op elkaar, dan is dat correct. Maar ze worden aan elkaar gekoppeld door de Heer Jezus Christus, die God en mens is. Dat is domino-stenen, weet je wel. Dan moet je twee ongelijke kun je niet aan elkaar leggen. Je moet er een intussen hebben die de ene kant op de ene leidt en de andere kant op de andere. Zo zit dat. Het moet passen. De middelaar, dat staat er ook bij, die ons met zichzelf verzoend heeft Door Jezus Christus. Dat is namelijk die middelaar. En wat ik er straks aan zei, heb ik min of meer ontleend aan 1 Timotheus 2. Waar staat dat God wil dat alle mensen zalig worden, tot kennis der waarheid komen enzovoorts. En dan vers 5 van 1 Timotheus 2. Want er is één God, er is ook één middelaar, Gods en der mensen. Dat wil zeggen, er is één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. Merkwaardig genoeg hoe het er staat, is heel, heel geraffineerd hoor. De mens, Christus Jezus. Normaal heet het de mens, Jezus uiteraard. Hè? Want als mens heet hij Jezus, dan zou de naam Jezus voorop moeten staan. Maar er staat de mens, Christus Jezus, want hij is de Christus, omdat hij de Zoon Gods is. En de middelaar tussen God en mens is de mens, Christus, maar dat staat dus voor zijn Godheid, Christus Jezus. Aan de ene kant God, aan de andere kant net zo goed mens en daarom de ideale middelaar. En als middelaar brengt hij de wederkerige relatie tot stand, hè? Of hij verzoent, daar komt het op neer. 2 Korinthe 5, vers 18. God heeft ons met zichzelf verzoend door Jezus Christus. Hij heet dan ook niet alleen middelaar tussen God en de mensen, maar hij heet meer in het algemeen de middelaar van het nieuwe verbond. Want bij een verbond worden ook twee partijen tot elkaar gebracht en daar is ook dus een makelaar, een middelaar tussen. Hè? Heel eenvoudig. Ja. Een makelaar maakt dus, maar wat maakt hij? Verbinding. Ook precies hetzelfde. Makelen heet het dan. Hè. Dingen bij elkaar brengen, inderdaad. Maar hij is Jezus Christus in de eerste plaats dus in de schrift de middelaar van het nieuwe verbond. Zoals Mozes de middelaar was tussen, van het oude verbond. Als u het naleest in Exodus 19, dan zult u zien dat Mozes op de berg opgaat en dan zegt de Heer tot Mozes, indien gij naast mijn stem zult gehoorzaam zijn, zal ik u maken tot mijn volk, mij ten eigendom, een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk enzovoorts. En dat zegt de Heer tot Mozes. En Mozes gaat de berg af naar beneden, houdt het volk voor en het volk zegt, al wat de Heer gesproken heeft zullen we doen. En Mozes gaat dus weer de berg op en zegt dan tegen de Heer, ja, ze hebben gezegd, ja, dit is goed. Enzovoorts. Zo gaat het. Hij reist heen en weer. Berg op, berg af, berg op, berg af. Gaan een paar keer. Een keer of drie zeker. Maar misschien, ik weet niet zeker. 3 of 4 keer. Heen en weer. En de Heer stuurt Mozes weer naar het volk om wat te zeggen. Bij de laatste keer zegt Mozes, dat hoeft niet, dat heb ik al gezegd. Dus de laatste keer de Heer zegt, denk erom dat ze niet op mij naderen die berg op. Dan zegt Mozes, dat weten ze al, want we hebben er al een hek omheen gezet. We hebben de berg al bepaald, staat er dan een hek omheen gezet. Ja, eerlijk waar. Lees het maar na. Daar vind je Mozes pendelen dus, hè. Excuseer le mot, want het is een term uit occultisme trouwens ook. Sorry, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoelde gewoon heen en weer reizend, hè. Heen en weer reizend tussen de Heer en het volk. Dat is de middelaar van het oude verbond. Maar Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Die van Gods wegen naar de mens gestuurd is en die van ons naar God gaat om ons tot God te brengen. Opdat wij langs zijn weg en langs hem die de weg is, inderdaad tot God zouden gaan. Als het dus staat van Christus dat hij de weg is tot de Vader, weet u wel hè, de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Kortom, als het dus staat dat hij de weg is tot de Vader, dan staat er feitelijk gewoon, hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De middelaar namelijk van het nieuwe verbond. Ja. Johannes 14. Goed, terug dan naar 2 Korinthe 5. Nog steeds vers 18. God heeft ons met zichzelf verzoend door Jezus Christus, anders ging het ook niet. En diezelfde God heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Een bediening is een dienstwerk. Het is een werk wat men als taak heeft gekregen, hè. En de bediening der verzoening is een uitdrukking die men zou moeten lezen in combinatie weer met 2 Korinthe 3. Want de cirkel was immers rond. We waren weer terug in 2 Korinthe 3. Waar het oude verbond heet bediening des doods. Waar het nieuwe verbond heet bediening des geestes. En we hebben geloof ik een lijstje gemaakt van allerlei verschillende uitdrukkingen voor het oude verbond. En allerlei verschillende uitdrukkingen daar voor het nieuwe verbond. We moeten er nou nog één aan toevoegen. Want het nieuwe verbond heet hier in hoofdstuk 5 vers 18 de bediening der verzoening. Dus gewoon het nieuwe verbond. De bediening der verzoening. Want verzoening veronderstelt contact, communicatie, verbinding en dus leven. En een bediening des levens was het sowieso al, maar dat is hetzelfde als een bediening der verzoening. Namelijk, de verbinding is tot stand gebracht. En dat is dat leven immers.